Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 66, de versen 3 en 10. Psalm 66, vers 3, ook vers 10. Vers 10 is het versje groep 3 en 4 hebben geleerd. Vanmorgen is uit Matthäus 2 en daarvan de eerste 12 versen. Matthäus 2, vers 1 tot en met 12. Stellen wij ons eerst voor de spiegel van Gods heilige wet, waarna we zingen uit de berijmde 10 geboden des Heren, het 9e vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte den 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Matteüs 2, de eerste 12 versen. Toen u Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, zie, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende, waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes nu dit gehoord hebbende, werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. En bijeenvergaderd hebbende, al de overpriesters en schriftgeleerden des volks, vraagden van hem waar de Christus zou geboren worden. En zij zeiden tot hem, te Bethlehem in Judea gelegen, want alzo is geschreven door de profeet, en gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voortkomen, die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen, en vernam naastiglijk van hen den tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende, zeide, reist heen en onderzoekt naastiglijk naar dat kindeken. En als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. En zij, den koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd en zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeken was. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde vonden zij het kindeken met Maria, zijn moeder, en nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land.
Gemeente, wij vervolgen deze dienst met het zingen van Psalm 145, de versen 3 en 6. Psalm 145, vers 3 en vers 6. Er zal ook in uw midden worden gecollecteerd. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie en de tweede voor de kerk. De deurcollecte straks is bestemd voor het bouwfonds. En de Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we willen met u de eerste 12 versen van Matteüs 2 overdenken. We lezen als centraal tekstvers nog een keertje Matteüs 2, het 10e vers. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. We staan stil bij de wijzen en de ster. En we letten op drie gedachten. Ten eerste de waarneming van de ster. Ten tweede het onderzoek naar de ster. En ten derde de blijdschap over de ster. De wijzen en de ster. We letten op drie gedachten. De waarneming van de ster. Het onderzoek naar de ster. De blijdschap over de ster. De waarneming van de ster. We overdenken een heel bekende geschiedenis. Toch is het geen eenvoudige geschiedenis. Er is al veel verteld, geschreven en geredeneerd over de wijzen uit het oosten. We kennen allemaal de tekeningen van drie wijzen op kamelen met hun schitterende gewaden. Maar nu bepaalt de Heere ons bij de schrift, opdat we ons daarnaar zouden richten. Wat is de kern van deze geschiedenis? Dat er een koning geboren is, die koninklijke eer krijgt. Voordat we letten op de geschiedenis van de wijzen, willen we eerst stilstaan bij het centrale punt dat de koning van Bethlehem koninklijke eer moet krijgen. Want hij is die eer waardig. We hebben gehoord over zijn komst in het vlees. Hoe vaak heeft die boodschap al geklonken in Gods huis? De grote vraag is echter, heeft deze koning in ons leven de koninklijke eer al gekregen? Of zitten we zelf nog op de troon? De wijzen komen naar Christus om hem te aanbidden. Vraag het u zelf eens af, hoe het ervoor staat in het leven. Kent u deze koning niet? Dan bent u nameloos arm. En als u deze koning door genade mag kennen, bent u onuitsprekelijk rijk. Misschien vraagt iemand, maar hoe kom ik bij deze koning? Luister, daar gaat het nu juist over in deze geschiedenis. We lezen in vers 1. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem. Wanneer is dat geweest? Wanneer zijn de wijzen uit het oosten naar Jeruzalem gekomen? Kennelijk heeft deze geschiedenis plaatsgehad na de voorstelling in de tempel. Dat de geboorte van de Heere Jezus al geruime tijd daarvoor geweest moet zijn, kunnen we opmaken uit de woorden van vers 11. Daar lezen we dat de wijzen niet in een stal komen, maar dat ze in een huis komen. De Heere Jezus is dus niet meer in de stal en hij ligt ook niet meer in de kribbe. Hij is in een huis, te Bethlehem. We lezen ook van koning Herodes die naarstig onderzoek doet bij de wijzen. Hij vraagt, wanneer hebben jullie de ster dan gezien? De wijzen beantwoorden zijn vraag. Vervolgens geeft Herodes bevel dat alle kinderen tot en met 2 jaar oud in Bethlehem gedood moeten worden. Tot en met 2 jaar, zo oud heeft hij de geboren koning van de Joden ongeveer geschat. Misschien heeft hij zijn marge wat ruim genomen. Het kan zijn dat de Heer Jezus ongeveer 1 jaar oud is geweest toen de wijzen kwamen. Hij was in ieder geval geen baby meer in de kribbe en in de stal. Dat is dus een beeld dat we moeten bijstellen in onze gedachten. U kent misschien ook de schilderijen wel, waarop we de wijzen geknield zien bij de kribbe in de stal. Maar dat beeld klopt niet. Wat lezen we wel in de schrift? Dat ze uit het oosten komen. Het oosten. Wat moeten we daaronder verstaan? Wel, dat kan Moab zijn. Moab ligt aan de oostkant van het land Israël. Maar het kan ook de landstreek zijn waar de Meden en Perzen wonen. Het kan ook de streek zijn waar de Babyloniërs zich ophielden. Het kan nog verder weg zijn, Het kan de Han-dynastie zijn, het huidige China. Het oosten is een heel wijd begrip. In allerlei verklaringen lezen we welke streek het geweest zou kunnen zijn. Sommigen beweren het is het gebied van de Mede en de Perzen geweest. Want daar woonden nog heel veel Joden. Dat staat ook in het boek Esther en in het boek Koningen. In Handelingen 2 lezen we ook dat er veel Joden woonden. De Joden zullen wel gesproken hebben over hun Messiasverwachting, dus daar zullen de wijzen wel vandaan komen. Weer anderen zeggen, nee, ze zijn gekomen uit de streek waar de Galdeën woonden, want daar heeft Daniël geleefd. Daniël heeft immers ook gesproken over de komende Messias. En de Galdeën waren zeer bedreven in de sterrenkunde, dus daar zullen ze wel vandaan komen. Maar ik denk dat we heel eerlijk moeten zeggen dat wij niet weten welk land we precies onder het oosten moeten verstaan. Er zijn verklaarders die spreken van drie wijzen. Er worden zelfs wel namen genoemd. Melchior, Balthasar en Caspar. Ze zouden gedoopt zijn door Thomas. Maar het staat allemaal niet in de schrift. Wat er wel staat is dat ze een vraag stellen als ze in Jeruzalem aankomen. Ze vragen, waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten. Laten we die vraag eens met elkaar overdenken. Wat is de ster geweest? Ook daarover bestaan allerlei theorieën. Maar daarvan moeten we ook zeggen dat wij het niet weten. Maar hoe wisten de wijzen dan dat het wees op een geboren koning der Joden? Sommigen zeggen door de profetie van Bileam. Hij had immers geprofeteerd dat er een ster zou voortgaan uit Jacob. Maar we lezen nergens in de schrift dat ze dat geweten hebben. Eén ding is duidelijk, namelijk dat men in het oosten een Messiasverwachting kende voor het Joodse volk. Daar wisten zij van. Hoe zij dat wisten weten wij niet, maar ze wisten het wel. We weten ook dat deze mensen dit alles serieus hebben genomen. Ze hebben niet gezegd, ach, die Joden met hun godsdienst. Ze spreken van een Messiasverwachting, van een bijzondere koning, maar daar geloven wij helemaal niets van. Nee, door de leiding van de Heere worden zij door middel van de ster, die in het oude oosten wees op het koningschap, bepaald bij een geboren koning. Een koning der Joden. Daarin zit iets bijzonders. Want wat moesten deze heidenen nu met een koning der Joden doen? Daar hadden zij toch niets mee te maken? Waarom zouden ze op reis gaan om een vreemde koning eer te geven? Hierin schittert het godswerk. Deze mensen mogen het hemelse teken ontvangen en dan worden zij zoekend gemaakt. Hun gedachten worden gericht op de Messiasverwachting, op het Joodse volk. Heeft Simeon dat ook niet gezegd toen hij sprak over een licht tot verlichting der heidenen? Dat gebeurt daar in het oosten. De heidenen worden verlicht door de ster, maar ze worden ook inwendig verlicht door de Heilige Geest. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Ja, hij zal ook een koning van de heidenen zijn. Nu vragen ze, waar is de geboren koning der Joden? Die vraag is opgekomen in hun gedachten. De Heere heeft vanuit zijn welbehagen hun verstand verlicht en bij alles wat wij niet weten, zien wij dat deze mensen op reis gaan. Ze willen deze koning ontmoeten. Er wordt iets in hun hart gelegd waardoor ze niet kunnen blijven op de plaats waar ze zijn. Gemeente, als God in uw leven komt, kunt u geestelijk niet blijven op de plaats waar u bent. Dan moet u op reis gaan. Dan begint u de geestelijke reis naar het kind van Bethlehem. Dan moet u naar de Heer Jezus toe. Daar gaat de Heere u in onderwijzen. Daarin wordt u zoekend gemaakt. Kent u die onrust van binnen? Om de Heere Jezus te leren kennen? Om Hem te mogen ontmoeten? De wijzen, die sterrenkundigen, worden werkzaam gemaakt door de Heilige Geest. Hun verstand wordt verlicht. Bij alles wat ze niet weten, weten ze wel dat ze naar deze koning moeten. Er komt een begeerte in hun hart om die koning te aanbidden. Daarom zoeken ze de geboren koning der Joden. Is die vraag ook in uw en jouw ziel? Als wij zoekend gemaakt zijn, komt de vraag telkens terug. Waar is hij nu? Dan kan het zo leeg zijn in de kerk en onder de preek als u niets over hem hoort. Jonge mensen, gaat jullie begeerte uit naar de zaligmaker? Is het jullie vraag, waar is hij nu voor mij persoonlijk? Zijn jullie missend en zoekend gemaakt, verlangend om hem te mogen ontmoeten in zijn huis en onder zijn woord? De wijzen zijn gekomen om hem te aanbidden. We zien dat de Heere een waarmaker is van zijn woord. Dat blinkt uit in deze geschiedenis. Want wat hier gebeurt is naar de schrift. Er komen heidenen naar de Heere Jezus toe. Al de heidenen door uw handen, voortgebracht uit alle landen, zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aanschijn neer. Hoe kan ik nu toch bij de koning der Joden komen? Hoe kan ik hem toch ontmoeten? O, hij is een vervuller, een waarmaker van zijn woord. Wisten de wijzen dat? Hebben ze tegen elkaar gezegd? Voor ons staan er ook nog beloften in het Oude Testament, dus we gaan naar Jezus toe. We zullen hem vinden? Nee, dat lezen we niet in de Bijbel. Ze hebben niet gezegd toen ze in Jeruzalem kwamen, waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben er recht op hem te ontmoeten. Dat staat immers in uw Oude Testament. Daarin hebben we gelezen dat de heidenen ook zullen komen, dus breng ons maar bij hem. Nee, dat hebben ze niet gezegd. Ze konden geen rechten laten gelden. Het waren vragende mensen die de weg niet wisten. Zo kwamen ze in Jeruzalem met hun vraag. Het is waar dat er voor deze mensen veel beloften in het Oude Testament staan. De mensen in Jeruzalem hadden tegen hen kunnen zeggen, o, u komt zeker bij hem, want de Heere heeft zelf getuigd in het Oude Testament dat de heidenen hem zullen zoeken en naar hem zullen vragen. Er staat geschreven dat ze voor hem zullen buigen en hem zullen aanbidden. Dus dat gaat zeker gebeuren, u zult vast en zeker komen bij die koning. U zult zijn genadevolheid aanschouwen. Hij heeft het zelf beloofd. Toch gebeurde dat niet. Niemand gaf de wijzen dit antwoord. Er staan wel veel beloften voor hen in de Bijbel, maar daar konden deze mensen niets mee doen. Daar konden zij geen rechten op laten gelden. Ligt daar misschien ook uw leven in verklaard? U bent zoekend gemaakt, vragend gemaakt. U hebt een Bijbel vol met beloften voor zoekende mensen. En zelf staat u erbuiten. Ja, maar hoor ik iemand zeggen, zorgt de Heere dan niet voor deze zoekende mensen? Horen zij dan nooit iets in de kerk wat hoop geeft? O, jawel, luister maar. De wijzen hadden zijn ster in het oosten gezien. Dat had hun hoop gegeven. Dat had hen werkzaam gemaakt. En dat is nog zo. Als de Heere iets van het licht doet proeven in zijn huis, maakt dat werkzaam. Dan gaat zo iemand nog ernstiger zoeken. Dan beleeft u dat u buiten hem niet kunt zalig worden. Dan moet u hem vinden. Dan roept u het uit, waar is hij te vinden? O, wat kunnen er dan een vragen zijn in het hart. Waar is de geboren koning der Joden? We letten in de tweede plaats op het onderzoek naar de ster, maar we gaan eerst zingen uit Psalm 57, het tweede vers. Ik roep tot God, de koning van het heelal, tot God die het werk aan mij voleinden zal. Psalm 57, vers 2. tweede gedachte, het onderzoek naar de ster. De vraag van de wijzen is ook Herodes ter oren gekomen. Er staat niet dat de wijzen naar het paleis van Herodes zijn gebracht en dat ze daar hun vraag aan hem hebben voorgelegd. We stellen het ons zo voor dat ze door de poort van Jeruzalem gekomen zijn en dat ze de vraag aan verschillende mensen gesteld hebben. Ze hebben vast gedacht dat men in deze stad wel zou weten waar de koning geboren was. Het ging toch immers om een belangrijke zaak. Ze hebben het aan deze en gene gevraagd. Hun boodschap ontroerde de mensen in Jeruzalem. Ze zijn meteen naar Herodes gegaan en ze hebben gezegd, Herodes, er zijn enige wijzen in de stad gekomen en zij vragen naar de geboren koning der Joden. En weet u wat er dan gebeurt? De koning Herodes, nu dit gehoord hebbende, werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. In het oorspronkelijke staat er eigenlijk dat hij op een diepe wijze geschokt was. Is dat nodig bij zo'n eenvoudige vraag van een paar mensen? Hoe kwam het dat Herodes geschokt was tot in de wortel van zijn bestaan? U moet weten wie Herodes was. Hij was een verschrikkelijke wrede man die al een reeks moorden op zijn geweten had. In zijn eigen familie had hij mensen laten vermoorden, zelfs in zijn eigen gezin. Hij was zeer wantrouwend, weet u waar hij jaren mee bezig geweest was? Om de positie van koning te krijgen. Dat was zijn doel. Het ene jaar na het andere jaar. Iemand die hem daarbij in de weg stond, werd uit de weg geruimd. Uiteindelijk had hij na een onvermoeibare strijd de troon gekregen. Daar zat hij dan, hij, Herodes, de koning. Hij liet paleizen en amfitheaters bouwen, hij had zijn troon gevestigd, hij had carrière gemaakt, hij had macht. Is dat niet het beeld van de mens in onze moderne tijd? De mens die van God nog gebod afweet, vecht voor zichzelf. Hij maakt carrière en klimt op in deze maatschappij. Hij moet rijk worden en alles kunnen doen. Daarbij heeft hij graag macht, want hij moet zijn eigen ik beschermen. Wel nu, zo was Herodes ook. Hij had het aardig voor elkaar gekregen. Hij zou koning zijn. Ja, dat is ons aller beeld van nature. Wij willen koning zijn op onze eigen troon. Daar past geen koning Jezus bij. Herodes wilde de scepter niet uit handen geven. Hij wilde zijn leven niet loslaten. Hij wilde blijven wie hij was. En als hij er nog meer plezier en nog meer vreugde bij kon krijgen, dan wilde hij dat wel doen. Maar in het handhaven van zichzelf. En nu kwam er een bericht dat er wijzen gekomen waren die op zoek waren naar de geboren koning der Joden. Koning Herodes voelde direct dat deze vraag hem in de kern van zijn bestaan raakte. Hij begreep, dat blijkt ook uit de opdracht die hij gaf, dat dit de messiaanse verwachting van het Joodse volk betrof. En daar was hij bang van. Hij wist wel dat het Joodse volk een koning, een messias, verwachtte. Hij wist dat daarover geschreven was in het Oude Testament. Daarom is hij ontroerd. Als die koning komt, moet ik van de troon af, maar dat nooit. Niet alleen Herodes wordt ontroerd. We lezen een geheel Jeruzalem met hem. De mensen in Jeruzalem denken na over het woord van de wijzen en ze spreken erover met elkaar. De een zal er dit van gedacht hebben, de ander dat. Hebt u het gehoord, hebben ze gezegd. Er zijn wijzen uit het oosten gekomen. En ze hebben gezegd dat de koning der Joden nu geboren moet zijn. Sommigen zijn misschien geschrokken, net als Herodes. Anderen hebben misschien enige verwachting gekregen toen ze het hoorden. Maar geen van allen zijn ze naar Bethlehem gegaan. Niemand heeft Christus opgezocht. Herodes niet en de inwoners van Jeruzalem niet. Gemeente. Wat kunnen we verschillend in de kerk zitten? Misschien bent u wel eens ontroerd geweest toen u hoorde over de geboren koning der Joden en de rijkdommen van genade in hem. en dat voor de slechtste en grootste van de zondaren. Misschien hebt u wel eens een traan in het oog gehad, maar het kwam niet verder. De mensen in Jeruzalem hebben er misschien nog een dag of twee dagen over nagedacht, maar ze zijn niet bij het kind gekomen. Dat is wat. Zo is het met de inwoners van Jeruzalem, en zo is het met Herodes die op de troon wil blijven. Maar deze Herodes weet heel goed wat hij doen moet. Leest u maar in vers 4. En bijeen vergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden des volks, vraagde van hen waar de Christus zou geboren worden. Hij denkt, als er mensen zijn die hier iets van afweten, dan moet ik natuurlijk bij het Sanhedrin zijn. Ze zijn altijd bezig met de Joodse godsdienst. Zij moeten het weten. Daarnaast weet hij nog iets. Hij weet dat deze koning, de Christus, de Messias is. Daarom zegt hij niet, zou er misschien ergens een zekere koning der Joden geboren zijn? Nee, hij begrijpt het direct, dit moet de Messias zijn waar het Joodse volk over spreekt. Wat weet deze man veel van de zaligmaker? En toch, hij kent hem niet. Dat is ook een les uit deze geschiedenis. De overpriesters en schriftgeleerden komen. Ze zeggen, dat weten we wel. Hij zal geboren worden te Bethlehem. In Judea gelegen, want al zo is geschreven door de profeet. En gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voortkomen. Die mijn volk Israël wijden zal. Een keurig antwoord. Maar we lezen van geen enkele ontroering. Zij zijn helemaal niet geschokt, zij zijn ook niet verbaasd. Koning Herodes heeft een vraag gesteld en ze hebben hem netjes antwoord gegeven. Wisten zij dan niet wat de vraag van de wijzen was? Ongetwijfeld, want heel Jeruzalem was ontroerd, daar hebben zij ook van geweten. De top van de godsdienst heeft dat ongetwijfeld gehoord. Misschien hebben ze zelfs wel begrepen waarom Herodes onrustig werd door dit alles. Ze willen best antwoord geven. Ze kennen het woord van God door en door. Ze kunnen het best zeggen waar de Messias geboren zou worden. Want daar heeft Micha over geschreven. Bethlehem in Judea zou de geboorteplaats zijn. Ze weten er veel over te zeggen. Is dat niet aangrijpend? Laten we daar toch niet overheen lezen. Deze mensen hadden de hoogste positie bereikt in de Joodse godsdienst. Dat was hun leven. Daar maakten ze 7 dagen per week werk van. En als er mensen waren die niet nauwkeurig leefden naar de Joodse godsdienst, dan kregen ze het wel van hen te horen. Want het ging hun om de godsdienst en alles wat er moest gebeuren in de tempel. Ze wisten veel van de schrift. Ze wisten heel veel van de komende Messias. Als Herodes nog meer vragen had gesteld, hadden ze er ongetwijfeld antwoord op kunnen geven. Maar, het is zo kil, zo koud. Weet u wat het voor een godsdienst was? Het was een godsdienst zonder bevinding, zonder inwendige ontroering. Het was een godsdienst zonder de werking van de Heilige Geest. Een godsdienst zonder Christus. De waarachtige kennis, gewerkt door de Heilige Geest, werd daarin gemist. Daarom zien we een enorme tegenstelling in deze geschiedenis. Want het ging de wijzen juist wel om Christus. Van de Joodse godsdienst en alles wat daarmee te maken had, wisten ze niets af. Maar naar het kind, de geboren koning der Joden, ging hun hart uit. Hem moesten ze leren kennen. Hem moesten ze aanbidden. De godsdienst weet veel, maar weet niets van het kind. Hoe beleven wij onze godsdienst? We kunnen er op verschillende manieren mee omgaan. Makkelijk, vroom of met veel kennis. Maar gaat het u om het kind? Of is onze godsdienst ook zonder bevinding? We kunnen op een oppervlakkige manier een godsdienst maken, en de naam Jezus in de mond nemen, natuurlijk weten we veel van de zaligmaker, dat weten we uit de Bijbel. Dat is onze zaligmaker. Ja, zo kunnen we erover spreken, terwijl we hem bevindelijk niet kennen. Dat kan. De overpriesters en schriftgeleerden wisten veel, maar hun hart was koud. Ze hadden de Heer Jezus niet nodig in de verlorenheid van hun zondaarsbestaan. Stonden de wijzen erbij toen die godsdienstige mensen het antwoord gaven aan koning Herodes? Bij sommigen leeft dat wel zo in de gedachten. Ze zeggen dat zal een wonder geweest zijn voor de wijzen. Ze stonden erbij en hoorden dat deze geboren koning een leidsman zou zijn. En dat hadden ze nu precies nodig. Dat hij zijn volk Israël zou wijden, was voor hen wel een teleurstelling, want zij waren heidenen. Maar gemeente, ze stonden er helemaal niet bij, toen de schriftgeleerden het antwoord gaven aan Herodes. Op het moment dat dit antwoord gegeven werd, dwaalden zij zoekend en vragend rond in Jeruzalem. Wij mogen het antwoord horen, zoekende zielen, hoort u het? Hij is geboren in Bethlehem. En hij zal een leidsman zijn. Uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Dat is nu precies een woord op zijn plaats, niet waar? Die leidsman hadden ze zo nodig om hen te brengen bij de Heer Jezus. Ze vonden hem niet in Jeruzalem. Het bleven vragende mensen. Wat is de Heer toch wijs in zijn wegen? Het heeft hen niet behaagd dat de wijzen erbij stonden toen het antwoord aan de koning werd gegeven. Waarom niet? Het was toch een woord op zijn pas geweest? Dan hadden ze toch hoop gekregen? Dan zouden ze gezegd hebben, ja, we hebben ervaren in het zien van de ster dat hij een leidsman zou zijn. En nu horen we uit dat oude boek van het Joodse volk verklaren, nu bevestigt de Heere het. Maar het heeft de Heere niet behaagd dat ze de woorden van Micha hoorden. Want er staat nog meer. Uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Als de wijzen dit gehoord hadden, was het voor hen direct duidelijk geweest dat zij daar buiten stonden. Dan hadden ze wellicht gezegd, het is voor Israël en niet voor ons. Laten we dan maar weer teruggaan. O, de Heere weet precies welke woorden het zoekende volk wel en niet mag horen. Dat is alles in zijn hand. Gods kinderen kunnen zelf zo bedenken wat ze graag willen horen. Dan zien ze uit naar de kerstdagen, omdat ze hem zoeken. Dan willen ze van hem horen. Dan wordt er gepreekt over de rijkdom van het geboren kind. En daar gaat het hun nu precies om. Nu zal de Heere toch wel iets voor hen weggelegd hebben. En dan blijft het maar stil in hun hart. Ze blijven zoekend en vragend in Gods huis. Dan hebben ze van alles gehoord over de geboren koning. En dan is het nog stil van binnen. Weet u wat de les is? Ze moeten wachten op Gods tijd. En moeten gaan in Gods weg. Zorgt de Heere dan helemaal niet voor de wijzen? Jawel. Op een gegeven moment komt een bode van Herodes met de boodschap dat ze bij de koning moeten komen. We lezen in vers 7 dat Herodes de wijzen heimelijk geroepen heeft. Niet iedereen mocht dat weten. Ze betreden het paleis, ze hebben gezien dat alles een koninklijke uitstraling had. Ze hebben er vast op gerekend dat ze hier een antwoord zouden krijgen op hun vraag. Als ze daar dan staan, begint de koning zelf vragen te stellen. Op een listige wijze, hij zegt, ik heb gehoord dat jullie een ster gezien hebben die wijst op de geboren koning der Joden. Maar wanneer hebben jullie de ster nu gezien? Ik weet wel waar die geboren is, in Bethlehem. Maar ik vraag u, reis heen, onderzoek naastiglijk naar het kind en kom dan bij mij terug. En als gij het zult gevonden hebben. Wat een woorden uit de mond van een goddeloze koning die absoluut niet beseft wat de diepe betekenis is van de woorden als gij het zult gevonden hebben. boodschapt het mij opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. O, de mens der zonde durft wat aan, want dat is juist hetgeen hij niet wil. Maar om zijn doel te bereiken durft hij te zeggen dat hij die koning ook wil aanbidden, terwijl hij die koning wil doden. Herodes, hoe kan dat toch? Weet u het antwoord? Omdat Herodes zelf op de troon wil blijven. Daarvoor durft hij zelfs de God onterende uitspraak te doen dat hij die koning ook wel wil aanbidden. De wijzen hebben dat allemaal niet begrepen, maar ze weten wel dat ze naar Bethlehem moeten. Daar moeten ze naartoe en daarom gaat de Heere hen ook verder leiden. Daar denken we na over in de derde gedachte, maar we gaan eerst zingen uit Psalm 86, de versen 5 en 9. Al de heidenen door uw handen en doe een teken mij ten goede. Psalm 86, vers 5 en 9. Blijdschap over de ster. En zij, de koning, gehoord hebbende, zijn heen gereisd. Ze moesten naar Bethlehem. Maar hoe kwamen ze dan bij het kind? Want die vraag brandde nog steeds in het diepst van hun ziel. Ze moesten naar Bethlehem, het broodhuis. Ze Ze zijn vertrokken uit de slangenkuil van Herodes. En toen gebeurde het wonder. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor. Wat dat voor deze mensen betekend heeft, daar kunnen we ons eigenlijk geen voorstelling van maken. Zij hadden de ster lang geleden in het oosten gezien. En toen zijn ze op reis gegaan. Ze hebben toen zeker de ster gevolgd. En zo zijn ze in Jeruzalem terechtgekomen. En toen ze uit het paleis van Herodes kwamen, zagen ze de ster weer. Nee, zo is het niet gegaan. Ze hadden de ster gezien. Dat had hoop en verwachting gegeven en hen zoekend gemaakt. Ze waren op reis gegaan. Maar toen zagen zij die ster niet meer. En toen ze in Jeruzalem omdolden, al vragend en zoekend, zagen ze de ster ook nergens meer. In het paleis van Herodes hoorden ze van de plaats Bethlehem. En toen ze buiten kwamen, zagen ze plotseling weer diezelfde ster die ze zo lang geleden hadden gezien. Ja, God zal de hoop van zijn ellendigen niet beschamen. Maar ze waren toch nog niet bij de Heer Jezus in Bethlehem. Nee, dat is waar. Maar ze hadden wel ervaren bij alle onbegrepen zaken dat er een antwoordend God in de hemel was die aan hen dacht. Dat is het wonder voor hen geweest. Want toen ze de ster zagen, zo staat er in vers 10, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. Toen hebben ze ervaren dat de eeuwige God, die hun hoop en verwachting had gegeven, erboven stond. Die God leeft nog. Hij weet ook waar het ons om te doen is. Ik hoop dat er een volk in ons midden is dat hoop mag krijgen. U zegt, ja maar, ik ben nog niet bij de Heer Jezus. Nee, de wijzen waren er ook nog niet. En toch waren ze verblijd. Ze verheugden zich met een zeer grote blijdschap. Want toen zij de ster zagen, gaf dat aan dat ze het kind zeker zouden zien. Dat was voor hen geen misschien meer. Op Gods tijd en wijze zouden ze het vinden. Ja, zo doet de Heere dat nog met zoekende zielen. Dan geeft hij hun een teken ten goede vanuit zijn woord. Zo helder en duidelijk dat ze zeggen, Heere, u zult het voleindigen in mijn leven. Dan zal er toch een keer een tijd komen dat ik de koning in zijn schoonheid zal mogen zien. Hoe? Dat weten ze niet. En gaat de ster dan weer weg? Nee, er staat dat de ster hun voorging, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. O, als de Heere verder gaat leiden, doet hij geen half werk hoor. Dan doet de Heere het volmaakt, dan zegt hij niet, u hebt nu de ster weer gezien, u hebt weer hoop in uw leven gekregen, ga nu maar weer zonder hoop en zonder het woord verder. Nee, de Heere gaat leiden door het woord. Hij gaat onderwijzen en vertroosten, totdat de mens mag komen op de plaats waar hij het kind vindt. De Heere is dezelfde. Nogmaals, hij zal de hoop van zijn ellendigen niet beschamen. U moet leren volgen. De wijzen moesten achter de ster aan. Ze hadden al hun blijdschap gevonden in het woord des Heren, maar ze moesten achteraan komen en opmerken hoe de Heere zal handelen. Kijk, daar staat de ster stil, boven een huis. Daar moet de koning zijn. Dat was toch wel een teleurstelling. De wijzen hadden toch wel niet gedacht de koning der Joden daar te ontmoeten in een huis, in een dorpje. Dit kan toch niet waar zijn? In Jeruzalem wisten ze er niet van. Herodes is ook niet meegegaan. Hij heeft geen knechten meegestuurd. Hij heeft alleen gezegd dat ze terug moeten komen om te vertellen waar ze hem gevonden hebben. Vreemd. En dan komen ze uiteindelijk op die plaats bij een gewoon huis. Dit kan toch niet waar zijn? Ja, het is wel waar. En in het huis gekomen zijnde, ze zijn niet voor de deur blijven staan. Ze mochten naar binnen. Ze zijn naar binnen getrokken, die uitziende zielen, met liefdekoorden. Ja, dan kun je niet meer buiten blijven staan, wat er ook tegen opkomt. U zegt, maar dat kan toch niet? Ik heb mezelf zo tegen. Ik ben een heiden en hij is de koning van de Joden. Ik heb geen recht om binnen te gaan. Wat lezen we? En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke. Daar zijn geen woorden voor. Dat is alleen te beleven met het hart. Daar hebben ze dat kleine jongetje gezien, Jezus. Maar ze hebben in hem de koning gezien, de zaligmaker. En dat, wat was hun doel? Om hem te aanbidden. En dat mogen ze ook gaan doen. Want er staat, en nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. Dat is een sprakeloze verwondering, gewerkt door de Heilige Geest. Als zo op hem gezien mag worden, gaat een mens door de knieën. Zoekers worden vinders. Door het geloof mogen ze zien op zijn rijkdom, op zijn volheid en op de overvloed van zijn genade. Ze mogen hem zien als een levende koning die eeuwig voor hen zal zorgen. Hij kan hun zonde wegnemen. Hij kan dat onreine heidense bestaan wegnemen en hen tot koningskinderen maken. In die verwondering hebben ze op hem gezien. In hem was al hun hoop, zaligheid en lust. Zijn ze beschaamd uitgekomen? U zegt, nee, maar hun weg was niet gemakkelijk. Inderdaad, dat is waar. Maar als een mens Christus mag zien, valt alles weg. Alle bezwaren en alle hindernissen van de reis worden dan vergeten. Dan ziet u hem in zijn schoonheid, zijn beminnelijkheid en zijn gepastheid. En dat voor een heiden, een schuldenaar, een zondaar. Dan gaan de schatten open, want dan is er ook dankbaarheid. Ze brachten hem geschenken, goud, wierook en mirre. Goud past bij een koning. Wierook werd alleen gebruikt in heiligdommen. Ze ervaren nu in een heiligdom te zijn. Ze zien niet zomaar een kind, maar ze zien de Zoon van God. En mirre werd gebruikt bij een begrafenis. Hij is een kind. Een sterfelijk kind. Gods Zoon. Maar als Christus zich openbaart, wordt er iets van ervaren dat hij mijn zaligmaker is. In hem is een volheid. Nadat ze hem aangebeden hebben, gaan de wijzen weer naar huis. We lezen in vers 12. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken ze door een andere weg weder naar hun land. Weet u wat het wonder hiervan is? Dat God hen ook leidt nadat zij het kind hebben gezien. Ook dan gaat de Heere verder met zijn leiding en zijn openbaringen. Dus de Heere doet niet veel, maar de Heere doet alles. Voordat Christus in het leven wordt geopenbaard en daarna. En dat alles opdat hij koninklijke eer zou krijgen. Amen. Gemeente, de slotpsalm is uit psalm 72, het tiende vers. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen. Psalm 72, vers 10. eindigen we met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.